De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Markus 15, de versen 21 tot en met 41. Markus 15, vers 21 tot en met 41. En als kern zullen we stilstaan bij de versen 37, 39 tot en met 41. Ik zal in twee zinnetjes iets zeggen over vers 38, maar dat zou een hele preek op zich zijn. Dat voorhangsel wat scheurde. Maar het gaat mij vandaag om vers 37 en 39 tot en met 41. En zij, de Romeinse soldaten, dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En dat was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in die 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden, ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. En ook zij, die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt, om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Tot zover de schriftlezing. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 86, daarvan de versen 4 en 5. Vers 4, Heer, wat goon de heidenen roemen, want niemand is bij uw naam, bij u te noemen. En vers 5, al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Dat sluit ook wel aan bij de Romeinse hoofdman waar het vanmiddag over gaat. Psalm 86, vers 4 en 5, het amen van de preek. Zoals al gezegd staan wij stil bij de versen 37 en 39 tot en met 41. En die lopen we langzaam door, dus die hoeven we denk ik niet nog een keer te lezen. Het thema voor de preek, u heeft dat al misschien in de Church app kunnen zien, is de ooggetuigen van Jezus sterven aan het kruis. Dus de ooggetuigen van Jezus sterven aan het kruis. We staan stil bij 3 punten. Allereerst het getuigenis over Jezus sterven. Tweede punt, het getuigenis van de centurion. En in de derde plaats, het getuigenis over de vrouwen. Dus de ooggetuigen van Jezus sterven aan het kruis staan stil bij drie punten. Allereerst het getuigenis over Jezus sterven, zoals dat door Marcus is opgeschreven. Maar eigenlijk beschrijft hij de woorden van de apostel Petrus. Want hij heeft deze brief waarschijnlijk geschreven vanuit Rome, waar Petrus gevangen zat. En heeft hij de woorden van Petrus opgeschreven. In tweede plaats het getuigenis van de centurion. En we eindigen bij het getuigenis over de vrouwen. De gemeente, gelijk maar een misschien moeilijke vraag, maar toch. Heeft u ooit wel eens bij een sterfbed gestaan? Moment dat we afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. Moment dat iemand gaat sterven. En zo'n gebeurtenis kan natuurlijk een hele stempel op ons leven drukken. Het zijn momenten, als u het mee heeft meegemaakt, dan weet u dat wat een vloedgolf aan gevoelens kan losmaken. Heel soms zijn er nog wat laatste woorden die we horen. Verklinken bijbelteksten. Door een psalm. Van laatste woord voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld Jacob dat deed. Ik moest in de voorbereiding ook denken aan een oud-tante van mij die op sterven lag. De mensen waren daar dichtbij, stonden om haar heen. En zij gaf, ik heb niet kunnen verifiëren, maar psalm 136 op. En die moest helemaal gezongen worden. Nou, dat is best een lange psalm. Dus die familie dacht van, nou weet je wat, we slaan er gewoon een paar versjes over die niet zo bekend zijn. Maar met haar zwakke stem zei ze toch nog aan het eind, die vers, dat vers, dat vers, dat vers moeten jullie ook nog zingen. Want heel 136 moet gezongen worden. Je snapt, dat maakt indruk. Maar het besef is er dan op zo'n moment, we moeten afscheid nemen. Kijk, niet dat die laatste woorden natuurlijk zo belangrijk zijn. Ze kunnen heel waardevol zijn. Het gaat uiteraard om het hele leven van die persoon die op sterven ligt. Maar wat aangrijpend kan zo'n sterfbed zijn. En ik kan me best voorstellen dat u weet, dat u het ook bedenkt. Zo'n sterfbed, daar klinkt geen laatste schreeuw. Er is niet iemand die daar ligt die nog voor de laatste keer nog even een luid geluid maakt voordat hij sterft. En toch, in vers 37 staat dat wel. Daar staat, en roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Dus geen zachte fluistering, geen zacht fluister, maar een schreeuw. Het is een schreeuw waarin de persoon die daar aan het middelste kruis hangt, het moment van zijn eigen sterven aangeeft. Indrukwekkend. En oog- en oorgetuigen die daarbij dat kruis stonden, hebben dat gehoord. Hebben dat meegemaakt. Ze zijn daar oorgetuigen van geweest. En vanavond mogen wij met elkaar drie personen eens bekijken in wat zij zagen en wat zij hoorden bij Jezus sterven. En u, jij en ikzelf moeten deze vraag in deze preek maar eens meenemen. Wat is mijn reactie op deze verslagen van de ooggetuigen die getuigenis hebben gegeven van het sterven van Jezus aan het kruis? Wat is uw en jouw reactie op deze verslagen? Hoe ga jij reageren op de verkondiging van dit woord van vanavond? Gemeente, vanavond staan we met de tekst die we zojuist hebben gelezen aan de voet van het kruis. En Jezus is door een Romeinse legerafdeling op de heuvel Golgotha gebracht, waar ze hem hebben gekruisigd. En als je de tekst heel goed leest, dan zie je dat daar veel mensen ooggetuigen van zijn geweest. In het hoofdstuk wordt al gesproken over de Romeinse soldaten, over voorbijgangers, mensen die voor dat paaschaviering in Jeruzalem waren, overpriesters, schriftgeleerden en natuurlijk de twee misdadigers die met Jezus gekruisigd zijn. En urenlang hebben ze daar allerlei lasteringen naar Jezus geroepen. Heidenen en Joden die in één koor spotten met Christus. Zo zeggen ze volgens vers 31, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En ze durven zelfs met de naam te spotten waarmee Jezus door de Heilige Geest gezalfd is. Vers 32, laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Wat een hoon, wat een spot heeft Jezus moeten ondergaan. Maar het diepste lijden, we hebben daar in het bezinningsuur al bij stilgestaan, moet dan nog komen in dit 3 uur durende duisternis. Die komt bij een Christus de beker van de wraak van de toorn van God tot op de bodem moest leegdrinken. De beker die tot aan de rand gevuld was met u, met jou en met mijn zonde. Maar de Romeinen in vers 23, Jezus nog met midden gemengde wijn willen laten drinken, ja, dan nam hij die niet. Daar hebben we vanmorgen over gehoord. Want Jezus moest eerst nog die andere beker drinken. In vers 36 laat iemand Jezus zure wijn drinken. Dat deed diegene waarschijnlijk om Jezus langer bij zijn positief te laten blijven. Om hem nog wat langer met hem te spotten. Om te kijken of die Elia nu eigenlijk wel echt zou komen. Om hem te verlossen. Maar gemeente, u weet, zover komt het niet. In vers 37 staat de tekst die de hele wereldgeschiedenis, de hele helsgeschiedenis doet veranderen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Ja, natuurlijk, totaal onverwachts voor al die mensen die er stonden. Want daar vanaf dat middelste kruis klinkt ineens die harde schreeuw. Kijk, Marcus beschrijft verder niet wat Jezus daar aan het kruis geschreeuwd heeft. Hij vermeldt enkel dat Jezus met een luide schreeuw de geest geeft. Als u Lucas leest in zijn evangelie, dan schreeuwt Jezus volgens hem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus geeft op dat moment zijn levensgeest in de handen van zijn hemelse Vader. Jezus sterft hier niet door uitputting of doordat er geen bloed meer in zijn lichaam over is. Nee, hij sterft op zijn eigen bepaalde moment. Niemand van die ooggetuigen daar aan dat kruis heeft op dat moment doorgehad dat Jezus zou gaan sterven. Want we hebben het gelezen, net daarvoor heeft hij het nog geschreeuwd. Die diepe woorden uit Psalm 22 die we net ook zongen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want die uitputting, die eigenlijk voor elke gekruisigde heel normaal was, die kwam, dat was nog helemaal niet in zicht. De spot en de hoon, die willen deze ooggetuigen nog langer door laten gaan in het zien of Elia die man wel zou verlossen die er aan het kruis hangt. Een man met een hoofdletter uiteraard. Marcus beschrijft het hier zo diep. Met een laatste schreeuw gaf Jezus de geest. Dus niet met de zachte stem van een stervende. Niet met een laatste diepe zucht. Maar met een harde schreeuw. En iedereen die bij het kruis stond, die heeft die schreeuw kunnen horen. En dat zorgt er uiteraard ook voor, kan ik me zo voorstellen, dat ineens alle blikken naar dat middelste kruis is gegaan. Want wat klinkt daar voor schreeuw? Een gekruisigde man die een schreeuw geeft. Het gebeurde uiteraard wel vaker. Van pijn. Nog een schreeuw naar familieleden misschien wat in de verte of die dichterbij stonden om hulp. Maar op het moment dat Jezus deze schreeuw geeft, blaast hij zijn laatste adem uit. Hij sterft. En met die schreeuw en met dat sterven laat hij heel duidelijk zien dat hij de Zoon van God is. Dat hij God zelf is. Dat hij de macht heeft om zijn leven af te leggen. Dat hij de macht heeft om bij volle bewustzijn zijn leven aan de Vader terug te geven. En dat hij zich vrijwillig overgeeft in de dood. En de Joden die daarbij staan, die hadden dit moment ook kunnen weten. Want in Johannes 10, vers 17 en 18 heeft Jezus het al gezegd. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht om het te geven en ik heb macht om het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Maar de Joden hebben het niet begrepen. In het Grieks, de grondtekst, kun je ook heel mooi zien dat het sterven voor Marcus ook geen gewoon sterven is. Marcus gebruikt in het Grieks een woord dat niet voor het gewone sterven wordt gebruikt. Daarvoor gebruiken de auteurs in de andere hoofdstukken een heel ander woord. Een normaler woord, zouden wij zeggen. Het moment van Jezus is voor Marcus gewoon veel te belangrijk. Te bijzonder. Dit moment van sterven is voor hem het moment waarop Jezus betaalt voor de zonde. Dat kan immers enkel door de dood van de Zoon van God. Waar wij de doodstraf verdienen, maakt hij zichzelf tot zonde en hij sterft daarom ook voor de zonde. Jesaja mocht er al een van getuigen in het 53e hoofdstuk. Hij is afgesneden uit het land van de levenden en hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Het moment moest komen. De prijs moest worden betaald. En met dit korte zinnetje, maar niet onbelangrijk, beschrijft Marcus dan ook dat de losprijs is betaald. Het doel van Jezus' leven is bereikt. Hoe luistert u tot nu toe? Op dit moment zijn wij ook oog- en oorgetuigen. Het moet ook iets, toch, met u, met jou doen. We kunnen toch niet, zoals die omstanders die daarbij stonden, gewoon met droge ogen hier naar kijken en naar luisteren en er niks mee doen. Ook al hoort u ieder jaar over het sterven van Jezus, staan we er ieder jaar stil in de 40 dagen tijd, de Goede Week, de Goede Vrijdag, altijd weer die lijdensgeschiedenis. Vanavond staan we er weer bij stil. Zit u op dit moment deze preek van verre te beluisteren? Raakt het jou niet? Zou het namelijk wel moeten doen. Want het voelt hierbij, hier op Golgotha, hier aan de voet van Golgotha, misschien wel als het meest ingrijpende zinnetje uit de Bijbel. Jezus gaf de geest. Hij gaat sterven. Onschuldig. Hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Hij die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Op het moment, dit moment, daalt hij zelf neer in het dodenrijk. Breekt zijn oog in zijn sterven aan het kruishout. Blaast hij zijn laatste adem uit. Gezang 46 uit de hervormde bundel van 1938 omschrijft het zo diep in de coupletten 7 en 8. Ik zal ze voorlezen. Op zijn kreet, het is volbracht, antwoordt mijn aanbidding zacht. Jezus, ook voor mij verwierf gij verlossing toen gij stierf. Hoor ik hoe het laatst dan al hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mijn God. Als u dit nu ook hoort, moet u ook tot die belijdenis komen. Jezus, ook voor mij verwierf uw verlossing toen u stierf. U kan en mag niet onbewogen luisteren en straks na het aan van de preek of na de preekbespreking weer gewoon naar huis gaan. Dat kan niet en dat mag ook niet. Als u onbewogen zonder het geloof in Christus naar huis gaat, dan blijft de straf en de toorn van God op u. Uw geest en uw lot zijn dan nog niet in de handen van een verzoend God, maar dan zijn ze nog in de handen van een vertoornd God. Maar als je mag weten dat door het sterven van Jezus het weer goed is tussen God en je ziel, dan is het goed. Want dan stierf hij op dit moment Ook voor u en voor jou. Want ook deze kleine zin van vers 37 vraagt om geloof. Het is niet enkel maar een feit uit de heilsgeschiedenis. Het is heilsgeschiedenis beschreven door Marcus. Als getuigenis, ik zei het al van de apostel Petrus, ook tot uw heil. Dat u mag weten dat bij uw eigen sterven uw ziel niet enkel maar een uitademen van de geest is, maar dat op dat moment die geest ook mag worden toevertrouwd aan de Vader. Maar je sterft hier als de Zoon van God. En daarvan mag de centurion, die hoofdman over 100, ook gaan getuigen. Ons tweede punt, het getuigenis van de centurion. En jongens en meisjes, zijn jullie ooit al eens in het Archeion in Alphen aan de Rijn geweest? Ik zie nog niet snel een ja knikken. Toch hier vooraan een klein beetje. Als je in het Archeion bent, dan kun je daar de Romeinen ontmoeten. Zo staat het op de website. Kom naar het Archeion om de Romeinen te ontmoeten. Nou ja, uiteraard mensen die zich verkleden als de Romeinen. Om te laten zien hoe zo'n Romeins legioen vocht en hoe ze leefden. Om een gevecht te zien, kun je in het Archeion naar de arena gaan. Of je kunt daar gaan genieten in een mooie tuin. In een kruidentuin om te proeven en te genieten van hoe de Romeinen aten en wat ze aten. Je kunt het badhuis bezoeken waar ze lekker konden ontspannen, met elkaar konden praten. En dan lijkt het wel een hele mooie tijd, die tijd van de Romeinen. Maar jij snapt wel, dat was het natuurlijk in de tijd voor de Joden helemaal niet. Want die Romeinen in de tijd van Jezus waren natuurlijk de vijand. Ze waren de baas in het land. De Romeinse keizer, dat was de baas. En dat blijkt ook wel, als je hier voorleest, dat ze bij Pilatus moesten komen om de doodstraf te vragen voor Jezus. Ze mochten dat niet zelf doen. En als je hebt meegelezen, dan gaat het in ons hoofdstuk ook heel vaak over die Romeinen. Want in vers 16, die idee even bijpakken, die hebben we niet gelezen. Maar in vers 16 staat het, en de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bij elkaar. Ik dacht altijd, daar staan maar een paar soldaten om Jezus heen. Maar hier staat heel de legerleiding. Daar staat eigenlijk een cohort. En zou je denken, nou dat zal misschien nog een klein clubje zijn. Maar in die tijd was een cohort 600 man. Ik denk dat er dus best wel een heel groot groepje, want er staat een heel de legerleiding bij elkaar. Dus 600 man, 600 soldaten er bij elkaar. Het waren soldaten die op dat moment geen dienst hadden. Maar hier zo, in onze tekst in vers 21 kunnen we het al gelijk zien. En de soldaten, en zij dwongen een voorbijganger. Die soldaten, die Romeinse soldaten. Dus hier waren ook een aantal soldaten die wel dienst hadden. En op die weg naar Golgotha dwingen zij Simon van Cyrene om Jezus kruis te dragen. En dan in de verse daarna komt elke keer dat zinnetje terug. En zij brachten hem, dus Jezus, naar de plaats Golgotha. En zij, die Romeinen, gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken. En iets verderop, en zij verdeelden zijn kleren. En weer iets verderop, en zij kruisigden twee misdadigers. Die Romeinen hadden het dus druk die dag. Maar Marcus die focust in de eerste vers dus op die zij. En in vers 39 gaat hij opeens naar één persoon kijken. Hij spreekt in vers 39 over de hoofdman over 100, een centurion. Dat was een Romeinse officier die hier dus het toezicht moest houden op de executie, te doodbrengen van Jezus. En dan denkt u misschien, nou dat was nou een echte Romein. Maar dat was het waarschijnlijk niet eens. Dat is wel een mooie les. Waarschijnlijk was het gewoon een vrije slaaf uit een van de omringende landen die promoties heeft gehad en nu die rang van hoofdman heeft bereikt. Een man dus die van slaaf militaire status heeft gekregen. Want hij heeft die dag de taak gekregen om met zijn, niet 100, dat dacht ik ook altijd, maar met zijn 80 soldaten en 20 onderofficieren 3 mannen te kruisigen. 100 man voor 3 man. Waarom 100 man? Allereerst, ze moesten een taak doen die ze waarschijnlijk al heel vaak hadden gedaan. Ook in het jaar waren er heel veel kruisigingen. Voor de Romeinen was dat heel normaal. Ook al is het een van de meest gruwelijke straffen die een mens kan ondergaan. Maar onbewogen hebben deze soldaten, de 2 misdadigers en Jezus gekruisigd. En nu staan ze daar op wacht. Waarom? Nou, het kon wel eens voorkomen dat er een familielid kwam. En die zag van ja, die gekruisigde, de familielid, die heeft best wel pijn. Weet je wat ik doe? Ik giet even wat zalf in de wond. Zodat het minder pijn doet. Wat balsem erin. Of, ja, hij heeft bijna geen stem meer. Ik kan hem bijna niet meer verstaan. Weet je wat? Ik geef hem nog even wat drinken. Dat gebeurt trouwens ook verderop natuurlijk. Dat iemand nog wat wijn wil geven. En er waren ook zelfs, omdat de kruisiging wat meerdere dagen, ik ga niet in details, maar het soms meerdere dagen kon duren, werd er juist heel 's nachts heel erg goed opgelet. Want het kon best wel eens voorkomen dat er een familielid kwam om 's nachts die persoon van het kruis af te halen. En daarom moesten de soldaten deze 3 gekruisigden heel goed bewaken, net zolang totdat ze echt gestorven waren. En ik kan me dus ook voorstellen dat tot nu toe die hoofdman over 100, die centurion, onbewogen als een keihard getraind soldaat naar de middelste man heeft gekeken. Gewoon als een objectieve toeschouwer heeft gewacht op de dood van deze bijzondere man. Tot nu toe lijkt het, staat er niet, maar het lijkt hij nog geen enkele interesse gehad te hebben in Jezus. Maar zo te zeggen, hij kijkt erbij, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Hij doet gewoon zijn werk en over een paar uur of een paar dagen dan is het weer voorbij. Dan kan hij weer terug naar de kazerne, kan hij weer gaan genieten in dat badhuis. Of van een bad in dat badhuis of wat genieten van wat drank. Ja, natuurlijk, tot nu toe heeft hij al die reacties van die mensen wel gehoord. Hij heeft gehoord hoe ze met Jezus hebben gespot. Hij wist ook wel dat deze dood voor de Joden een extra betekenis had. He, want voor hen was het zelfs een vervloekte dood. Dat staat in Deuteronomium. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Maar voor hem is één ding in al dat spotten wel duidelijk geworden. Deze man wordt veroordeeld omdat hij zegt dat hij de zoon van God is. Want de hoge priester heeft dat als aanklacht ingediend. Dat vroeg hij toch? Bent u de zoon van God? Bij Pilatus heeft het ook geklonken. En deze man, met een hoofdletter, wordt veroordeeld omdat hij zegt de zoon van God te zijn. En hij snapt wel, ja, daardoor deelt deze man niet in de gunst van God. Deze man moet wel delen in de toorn en de wraak van die God van de Joden. Ik denk dat hij er zelf niet zo heel veel last van had, want de Romeinse goden hadden ook kinderen. Dus als iemand dat zegt, klinkt dat nog niet zo heel gek. Maar voor de Joden was het uiteraard wel heel belangrijk. En natuurlijk, die Romein heeft zich ook wel verbaasd. Hè? 3 uur durende duisternis. Hij zal het gekoppeld hebben aan zijn eigen goden. Nou, deze man, die moet wel heel erg iets gedaan hebben dat zijn God zo toornig is over hem. En hij heeft onverstoord die woorden gehoord. Hij heeft het vast niet begrepen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tenzij hij Aramees had geleerd. Maar mijn God, waarom verlaat u mij? Tot hiertoe kon de centurion zich nog wel begrijpen dat als die mens buiten Gods gunst valt, dat hij wordt verlaten. Maar hij begrijpt totaal niet de geestelijke betekenis van deze woorden van Jezus. Van dit schreeuwen ook van Jezus. Gemeente, weer die vraag. Bent u net als deze hoofdman ook enkel toeschouwer? U bent vanmiddag naar de kerk gekomen. U heeft hier allemaal weer uw plek ingenomen. Je zit hier mee te luisteren. Maar wat doet het nu met u, met jou? Breekt het hart om deze woorden te horen? Hoe vaak zijn wij niet passief in het geloof? Doet het niks met ons? En na de preek gaan we weer naar huis, gaan we weer over tot de orde van de dag, naar de koffie, naar het avondeten, wat lekkers er 's avonds nog bij. Deze centurion, ik zei het al, keek dus ook wel uit naar het einde van zijn dienst, want urenlang heeft hij daar op Golgotha op wacht gestaan. Al moet ik eerlijk zeggen, hij staat niet op een verkeerde plek. Marcus beschrijft zo treffend, en de hoofdman over 100 die daarbij stond, tegenover hem. Hij staat dus letterlijk, middenschip zit tegenover mij, ik kan u allemaal aankijken, hij staat tegenover Jezus. Hij kan precies horen en hij kan precies zien wat er allemaal gebeurt. En hij heeft door, er verandert iets. Want van spot en passiviteit gaat deze centurion, deze hoofdman over 100, over naar een belijdenis. Want in de tekst staat, en daarom vind ik 37 en 39 zo mooi bij elkaar passen, en hij zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. Want tot zijn eigen schrik en verbazing hoort hij die middelste man er aan het kruis roepen en schreeuwen. Eén roep, één schreeuw geven. En hij ziet dat Jezus op datzelfde moment zijn hoofd buigt, dat kunnen we in andere evangelie lezen, zijn hoofd buigt en sterft. Even inleven, u staat dan recht tegenover Jezus. Hij hoort die schreeuw. Hij ziet dat hoofd buigen. En Jezus geeft de geest. Het valt mij op dat Marcus in zijn tekst helemaal niet de nadruk legt op de aardbeving. Niet op de duisternis. Niet op de open graven, wat we in andere evangelie kunnen lezen. Of het voorhangsel dat scheurt als teken voor de belijdenis van deze centurion. Maar dat hij letterlijk voor zijn eigen ogen deze Jezus ziet sterven. Dat dit gebeurt door Jezus zelf, ons eerste punt. Matthäus, die beschrijft duidelijk dat deze centurion erg bevreesd wordt. En hij gaat ook in op de soldaten met hem. Zij zien de dingen gebeuren. Ze voelen de aarde beven, ze zien de duisternis. Vers 38 maakt duidelijk dat op dat moment van sterven het voorhangsel in de tempel scheurt. Maar ja, om eerlijk te zijn, de centurion heeft dat vanaf de plek waar hij heeft gestaan nooit kunnen zien. Dat kon waarschijnlijk alleen een stukje vanaf de Olijfberg. Ja, dat is Golgotha niet. En twee, er hingen grote deuren voor het heilige. Niemand heeft dat op dat moment kunnen zien. En ook de open graven heeft hij natuurlijk niet kunnen zien. Nee, de focus voor Marcus ligt volledig op deze stervende Jezus. En dan komt hij in ons vers tot die heerlijke belijdenis. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. En met dit ene vers, met deze korte tekst, komt Marcus met zijn getuigenis van het leven van Jezus tot de climax, tot het hoogtepunt. Want al in de voorgaande 14 hoofdstukken heeft Marcus geschreven, toegeschreven naar dit moment. Naar dit moment dat deze belijdenis uit de centurion zijn mond klinkt, Jezus was de zoon van God. Want als eerste mens in Marcus spreekt de centurion deze woorden uit. Als we terug zouden bladeren en we gaan naar Marcus 1 vers 1, dan beschrijft Marcus al duidelijk waarom hij het evangelie geschreven. Daar schrijft hij het begin van het evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. En in vers 11 in datzelfde hoofdstuk spreekt God de Vader over Jezus met deze woorden: u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In Marcus 3 en 11 en 5 vers 7 spreken onreine geesten, duivelen, over Jezus als de zoon van God of de zoon van de Allerhoogste. Maar dat zijn nog steeds allemaal hemelse wezens. Het gaat over Jezus. Het gaat over de Vader, over die onreine geest, de gevallen engelen. Maar hier in onze tekst mag de centurion als heiden, als eerste mens belijden dat Jezus de Zoon van God is. Het klinkt nog wel een keer eerder uit de mond van de hoge priester, maar dan als vraag, bent u wel de Zoon van God? Het is geen belijdenis dat Jezus ook de Zoon van God is. En deze centurion mag de grote schade van mensen gaan vertegenwoordigen die tot geloof in Jezus komen en hem mogen belijden als de Zoon van God. Ik kom er nog maar een keer op terug. Bent u er nog bij? En jij? Hoor je het nog, jongeren? Hier mag een heiden als eerste gaan belijden. Hij ziet Jezus letterlijk voor zijn eigen ogen sterven. En het mooie is, u mag en jij mag al veel meer weten dan deze heiden wist. U mag weten dat Jezus daar sterft voor de zonde van u, van jou en van mij. Dat wij zelf, dat ik zelf, de Zoon van God, heb laten sterven. Dat wij met onze val in Adam de zonde in de wereld gebracht hebben. En dan kunnen we er toch op dit moment niet onbewogen bij staan. Niet onbewogen voor de zoveelste keer dit evangelie horen. Wij zijn allemaal betrokken op deze gestorven Jezus. En daarom moeten wij het toch ook met ons hart en ons mond belijden. Heer Jezus, u bent de Zoon van God. Alleen door u kan ik het leven zien. Alleen door u is de toorn van God over mijn zonde van mij weggenomen. U bent de borg. U bent de redder. Alleen bij u kan ik de zaligheid zoeken en vinden. Als dat uw belijdenis is, dan mag u al veel meer zien dan deze centurion. Dan weet u echt al zoveel meer dan hij op dit moment weet. Want laten we ook eerlijk zijn. Kijk, deze centurion blijft met deze woorden nog niet dat Jezus ook goddelijk is. Hij had ook nog geen idee van de opstanding, wat we verderop mogen lezen. Nee, deze man had nog maar een heel beperkt zicht op Jezus. U weet het ook, hè? Pas later is in de kerkgeschiedenis pas stilgestaan bij de twee naturen van Christus. Maar deze centurion mag op dit moment door Gods hand getuige zijn van de waarheid dat Jezus echt gestorven is. We hebben niet verder gelezen, maar als u in vers 44 zou kijken, dan wordt door Pilatus aan hem gevraagd, aan die hoofdman, of Jezus echt al zo snel gestorven is. En hij mag dat dan ook bevestigen. Het mooie is, mijn tweede preek die ik voor u mocht houden, ging over die magiërs uit Matthäus 2. Ook dat waren heidenen die al mochten getuigen. En vandaag mogen we weer stilstaan bij een heiden die gaat getuigen. Ook deze man wordt door God gebruikt. Wat hij er dan ook van begrepen heeft, zijn uitleggers die zeggen van ja, het is maar een heel klein geloof geweest. We moeten daar niet te veel in leggen. Ja, in de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze er wel wat groots van gemaakt. Daar is hij een heel belangrijk figuur geworden. Deze centurion, dat heeft dan allemaal weer te maken met de speer die uiteindelijk in Jezus zij wordt gestoken. Dat bloed wat eraan zit dan heel heilig is. En deze man is dat gaan geloven. Nou, dat is dan allemaal wat buiten de Bijbel staat, weten we niet. Maar toch, hij mag ons vanmiddag zeker wat leren. En het eerste, ik heb het al gezegd, is dat wij gewoon niet onverschillig mogen blijven staan tegenover deze Zoon van God. Je kunt niet zeggen, ik heb geen mening over Jezus. Je bent voor of je bent tegen hem. Je beleidt hem onder de mensen of je zwijgt over hem. Hoe is dat vandaag? Want deze centurion mocht het beleiden. Deze mens was Gods Zoon. Maar ik hoop, eerlijk gezegd, dat u dan toch nog een net wat mooiere belijdenis mag hebben. Want deze man zegt, deze mens was Gods Zoon. Hij ziet alleen maar, deze mens met een hoofdletter is gestorven. Nou, hij was toch wel de Zoon van God. Maar ik hoop dat uw belijdenis dat ene woordje net iets anders is. Deze Jezus is de Zoon van God. Ook nu. Ook vandaag. Dat u mag zeggen, hij stierf als de Zoon van God aan het kruis voor mij. Of staat u op dit moment in de preek nog wat afzijdig op een afstand toe te kijken. Zoals de vrouwen in ons derde punt. Het getuigenis over de vrouwen. Want in de versen 40 en 41 richt Marcus onze blik nog op een aantal vrouwen. En wat een contrast toch met die centurion. Die centurion stond recht tegenover Jezus. Maar Marcus beschrijft over deze vrouwen dat ze uit de verte toekeken. En daar moeten we niet te negatief over denken. Ook al lezen we geen woord over wat ze zeggen. Deze vrouwen waren er namelijk wel bij toen Jezus werd gekruisigd en stierf. Zij hebben wel zijn woorden gehoord die hij heeft uitgeroepen en uitgeschreeuwd. Moet je even voorstellen, 6 uur lang hebben zij bij dit kruis gestaan. Hebben ze alles gehoord. Hebben ze alles gezien. Want ze hadden Jezus zo ontzettend lief. De tekst vertelt ons dat ze Jezus gevolgd zijn vanuit Galilea en hem in die tijd gediend hebben. Het waren dan waarschijnlijk ook vrouwelijke discipelen, vrouwelijke volgelingen van Jezus. En zij dienden hem in het geven, hoe mooi, ook in deze dienst waar het er net over ging, maar in het geven van economische middelen. Ze mochten geld geven. Ze mochten spullen geven die nodig waren in het leven van Jezus. Ze waren vrijgevig. En ze hadden Jezus zo lief dat ze hem overal volgden. Zelfs nu hij gekruisigd is. Want het is opvallend. De mannen, op Johannes na, die durfden zich bij het kruis niet te laten zien. Maar deze vrouwen zijn er wel, zij het op afstand. En ze zijn overstelpt van verdriet. Want ze hadden zoveel verwachtingen van Jezus. Ze verwachten in hun beeld nog dat zij hem op de troon zouden gaan zien zitten. Ze hadden hem als koning kunnen gaan dienen. Maar wat zijn ze eerlijk gezegd ook wel teleurgesteld. Want bij deze vrouwen staat, ik hoef daar niet veel over te zeggen, Maria Magdalena. De Bijbel leert dat Jezus uit haar 7 duivelen heeft geworpen. Jezus heeft al zijn goddelijke macht aan haar laten zien en haar genezen. En ze heeft Jezus zo ontzettend lief gekregen dat ze zelfs na zijn dood hem nog gaat zoeken bij het graf. Verder zijn er Maria, de moeder van Jacobus de Kleine. Je kunt ook vertalen de mindere apostel. En Jozef en Salome. Salome is waarschijnlijk de vrouw, die we kunnen lezen, van Zebedeus. En zo is zij de moeder van Jacobus en Johannes. Ik zei dat net over dat zitten op die troon. Maar zij is dus ook de vrouw die aan Jezus de vraag stelde. Zeg dat deze 2 zonen van mij mogen zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Zij had, net als de centurion van net, nog niet volledig zicht op het werk van Christus. Maar het mooie is, ze is hier aanwezig. En de als tweede genoemde Maria is niet Jezus' moeder, zoals sommigen dat ook wel denken. Want Jezus' broers heten ook Johannes of Jacobus en Jozef. Maar is zij waarschijnlijk de vrouw van Alfeus of Cleopas. En dan was zij een zus van Jezus' moeder. Het valt mij trouwens wel op dat hier dus de moeder van Jezus niet genoemd wordt. Er staat niet Maria, de moeder van Jezus. Misschien is zij al weggegaan. Samen met Johannes, hoewel het dan opvallend is dat de moeder van Johannes hier dus weer wel aanwezig is. Dat geeft stof tot nadenken. Maar de grote vraag is natuurlijk, misschien vraagt u het zich ook wel af, waarom noemt Marcus nu op dit moment, aan het eind van dit levensevangelie, deze en in het volgende vers nog meer vrouwen? Want hij moest toch weten dat het getuigenis van de vrouwen in die tijd niet zo heel veel waarde hadden. Ik denk om deze reden. Alle discipelen hebben Jezus verlaten. Van Johannes lezen we na het 3e kruiswoord, ik zei het al, helemaal niks meer. Het getuigenis van het sterven van Jezus was er zonder deze vrouwen dus ook niet geweest. Alleen deze vrouwen zagen hem sterven. En ze zagen hem op Nicodemus en Jozef van Arimathea na begraven worden. En later zien en getuigen zij, ook weer deze vrouwen, Marcus schrijft er naartoe, dat Jezus is opgestaan, dat het graf leeg is. Er is echt geen vergissing mogelijk. Zij getuigen het, Jezus is gestorven en straks ook, Jezus is opgestaan. Als deze vrouwen er niet waren geweest, dan had het evangelie hier gestopt. Maar Marcus beschrijft het, de vrouwen, ze zijn er op afstand. Dus deze vrouwen worden door Marcus ingeschakeld als getuigen om de geschiedenis van Jezus door te laten gaan. Marcus kijkt dus al vooruit naar de paasmorgen. Wat wil Marcus ons nu allemaal leren? Hij wil ons allereerst leren dat wij na deze preek, of met deze preek, niet van een afstand mogen blijven toekijken. Dat we iedere dienst, ook in de komende weken, als het nog verder over het lijden evangelie zou gaan, niet passief zullen luisteren, of als u thuis de teksten leest, passief te lezen. Niet onverschillig te staan tegenover Jezus, maar dat we in hem gaan geloven. Te erkennen, ook naar elkaar, naar onze omgeving, dat Jezus de Zoon van God is. En dat we daarvoor de God de Vader de eer geven. Want dat lezen we in een andere evangelie, dat de centurion dat ook zegt. Of tenminste, dat beschrijft de evangelist, dat hij met deze woorden ook de Vader de eer geeft. Wij hoeven ook met elkaar niet als deze vrouwen wat verdrietig op een afstand te blijven staan kijken. Maar het mooie is, Christus nodigt ons heel dicht bij zichzelf. Mocht vanmorgen ook al klinken, dus hoe mooi is het om daar ook weer mee te eindigen. We zijn welkom bij hem. Het gescheurde voorhangsel van vers 38 laat het zien. De dominee zei het vanmorgen al, wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Waardoor? Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. En laten wij aan deze belijdenis, diezelfde belijdenis, maar dan mooier, hè, zei ik al, van deze centurion vasthouden. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Nu is de tijd. Nu is de tijd. Nu is het moment. Om in hem te geloven. Of om hem te danken. Als u dat al doet. Of jij. Zijn naam te belijden. En zijn naam alle lof. Alle eer te geven. Want we gaan het zingen. Al de heidenen. Ook deze centurion. Door uw handen. Voortgebracht in alle landen. Zij zullen tot u komen, Heer. En bukken voor uw aanschijn neer. En uw naam. Weer die naam van God. Te ere leven. Want u bent groot. U bent hoog verheven. U doet duizend wonden heen. U bent God. Ja, u alleen. Amen.